Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen en de tweede voor de schulddelging. En dan vindt nu de eerste huwelijksafkondiging plaats van Jan Brouwer, wijk 379 en Annette Kramer, Lacon 48. Na de dienst vanmorgen zal er gelegenheid zijn voor koffiedrinken voor mensen van buiten Urk bij de familie Brons. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 25e psalm en daarvan het 6e vers. Psalm 25, het 6e vers. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. En daarna naar wat we lezen in het eerste boek der Kronieken, hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 10. 1 Kronieken 28, de versen 1 tot en met 10. Terwijl wij dan na de schriftlezing zingen uit de 34e psalm, het 5e vers. Vreest, vreest hem te allen tijd, 34, het 5e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen vergaderde David te Jeruzalem alle oversten van Israël, de oversten der stammen en de oversten der verdeling, de koning dienende en de oversten der duizenden en de oversten der honderden en de oversten van alle haven en vee des konings en zijn zonen, met de kamerlingen en de helden, ja, alle kloeken held. En de koning David stond op zijn voeten en zeide: hoort mij, mijn broeders en mijn volk. Ik had in mijn hart een huis der rust voor de ark des verbonds des Heren te bouwen en voor de voetbank der voeten onze Gods. En ik heb gereedschap gemaakt om te bouwen. Maar God heeft tot mij gezegd: gij zult mijn naam geen huis bouwen, want gij zijt een krijgsman en hebt veel bloeds vergoten. Nu heeft mij de Heere, de God Israëls, verkoren uit mijn vaders ganse huis, dat ik tot koning over Israël wezen zou in eeuwigheid. Want hij heeft Juda tot een voorganger verkoren, en mijn vaders huis in het huis van Juda. En onder de zonen mijn vaders heeft hij een welgevallen aan mij gehad, dat hij mij ten koning maakte over gans Israël. En uit al mijn zonen, want de Heere heeft mij vele zonen gegeven, zo heeft hij mijn zoon Salomo verkoren, dat hij zitten zou op den stoel des koninkrijks des Heeren over Israël. En hij heeft tot mij gezegd: uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen, want ik heb hem mij uitverkoren tot een zoon, en ik zal hem tot een vader zijn. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, indien hij sterk wezen zal om mijn geboden en mijn rechten te doen, gelijk de deze dagen. Nu dan, voor de ogen van het ganse Israël, de gemeente des Heren, en voor de oren onze Gods, houd en zoekt al de geboden des Heren, uw Gods, opdat gij lieden in dit goede land erfelijk bezit en uw kinderen na u tot in eeuwigheid doet erven. En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Ziet nu toe. Want de Heere heeft u verkoren, dat gij een huis ten heiligdom bouwt. Wees sterk en doe het.
Thank you.
Het woord des Heren dat we vanmorgen willen gaan overdenken, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 28, en daarvan het 9e vers. Vers 9 van dit hoofdstuk. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uws vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. We willen samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord en over heel deze kerkdienst. En dan willen we in onze gebeden ook vanmorgen weer voorbeden doen voor onze zieken. Dat is nog altijd Frits Hazenberg, die nog in Groningen is. En broeder Bos uit de Talma, die in Emmeloord verpleegd wordt. En in het ziekenhuis, het Sophia ziekenhuis in Zwolle, zijn broeder De Vries van het Zuiderzand nummer 1, die nog niet helemaal precies weet wat er gaat gebeuren, maar die toch voor een ernstige operatie staat. Zuster Ruizendaal, Robbenhoek 27, die nog altijd in coma is. En broeder Jongman, die deze dagen trouwens thuis mag zijn, maar weer moet worden opgenomen in dat ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn uw heilig aangezicht zoeken. Want wat hebben we het ook vanmorgen weer nodig, dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij uw genadewerk onder ons wilt doen. We zijn hier samengekomen rondom uw woord in een voor velen van ons bijzondere uren, eigenlijk voor de hele gemeente een bijzondere uren, maar bijzonder ook voor hen die vanmorgen hier hun ja-woord willen spreken en voor de familie van deze jonge beleidende leden. En in deze bijzondere uren, waar heel wat dingen plaats zullen vinden die ons zouden kunnen afleiden van het wezenlijke, gaat het toch ook weer om dat woord van u. En laat ons aller oog daarop gericht zijn en laat ons aller oor daarnaar luisteren mogen. Want hoeveel bijzondere dingen er ook in een kerkdienst kunnen gebeuren, het blijft om dat woord van de Heere gaan. Het blijft om die boodschap gaan die gij tot ons spreekt. Als die er niet was, dan zou er verder ook niet zijn. Als uw woord er niet was, Heere, dan zouden wij ook onze liederen niet kunnen zingen. Als uw woord er niet was, dan zouden wij ook niet weten hoe en wat wij bidden moesten. Als uw woord er niet was, dan kon er niemand belijdenis doen. Als uw woord er niet was, Heren, dan was het allemaal donker. Dan was het allemaal duister. Dan was het een en al ellende in deze wereld. En dan was er geen enkele hoop en geen enkel lichtpunt en geen enkele verwachting. Maar dankzij het feit dat gij wilde spreken, ook in de door de zonde donker geworden wereld, dat gij wilde spreken van genade en van vrede, dat gij wilde spreken door de profeten en dat gij gesproken hebt met name ook door de Heere Jezus Christus en dat hij als de hoogste profeet de goddelijke wil tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Dankzij het feit dat gij gezegd hebt dat u genadig en barmhartig zijt en dat er bij u een plaats is en dat zondaren bij u welkom zijn. Dankzij het feit dat gij gesproken hebt en nog spreekt door uw woord en door uw getuigenis. Dankzij dat wonderlijke geheim is er voor zondaren wel verwachting en kunnen we kerkdienst houden en kunnen we in de kerkdienst niet alleen luisteren naar uw woord, maar ook zingen en bidden en belijden. Dat hebt u mogelijk gemaakt. Maar Heere, zal het nu echt zijn aan onze kant, dan zal dat woord van u niet alleen tot onze oren moeten komen, maar ook tot onze harten. zal ons antwoord in belijdenis en in lied en in gebed echt, oprecht, waar, waarachtig zijn, dan kunnen wij niet buiten het werk van de Heilige Geest. Nu niet en nooit. Dan hebben wij het voor het eerst, maar ook steeds weer in ons leven nodig, dat gij door uw woord en geest ons uw wegen bekend maakt. En dat gij ons leert hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Dan hebben wij het nodig, Heere, nu in prediking en in luisteren, in zingen, in bidden en in belijdenis doen en in alle dingen die er zijn in de kerkdienst, dat u ons zelf bearbeidt tot zaligheid. Wij mensen, we kunnen uiteindelijk dat wezenlijke niet doen. Niemand kon ooit zijn eigen hart openen en niemand kon zichzelf ooit waarachtig geloof schenken. En niemand is ooit in staat gebleken om zijn eigen leven te verlossen van het verderf en zijn ziel te redden en zijn zonden te vergeven. Het zijn allemaal werkingen van u door uw Heilige Geest. Heere, we bidden u om die werkingen. We bidden u om uw geest en om de werking van uw geest. We smeken u, kom in ons midden. En doe ons ondervinden dat gij nog ons bezoeken wilt met uw heil. En dat gij het dan zelf zo wel wilt maken. Als uw woord gebracht wordt. Als 20 jonge mensen ja zeggen. Als we als gemeente daar getuigen van zijn. Doe ons ondervinden, Heere, dat bij allen die aanwezig zijn. U zelf ook in ons midden wilt wezen. En dat u dat ook wilt bewijzen. En dat we zo een waarlijk gezegende kerkdienst mogen hebben. We bidden u dat voor ons allen. We bidden u dat bijzonder ook voor de jonge belijdende leden die vandaag belijdenis afleggen. Mag het hun ervaring zijn dat zij gedragen niet alleen door het gebed van familie en van de gemeente, bijzonder ook geborgen mogen zijn in u, o Heere. Want dat is het wat ze nodig hebben. Wat zou het anders baten? Als we niet in u geborgen zijn, als we niet voor uw rekening staan, als we niet in oprechtheid en in waarheid aan u verbonden zijn. Ach, dan naderen we ook in onze belijdenis tot u wel met onze lippen, maar ons hart is er niet bij en het is, kan nog zo ver, nog zo heel ver van u weg zijn. Maar als u waarheid in het binnenste geeft en als oprechtheid en waarheid ons behoeden, en als zo onze belijdenis ook in oprechtheid gesproken mag worden, Heere, als we ons zo aan u en aan uw dienst mogen verbinden, dan ligt er een zegen in en dan brengt dat zaligheid mee en dan vreugde voor het hart. Laat zo hun gebed tot u mogen zijn, Heere, dat de oprechtheid en de waarheid hen mogen behoeden. Laat zo hun gebed mogen zijn en hun belijdenis liever een dorpelwachter in het huis des Heren te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Wees ons zo nabij en goed. Zegen hen die hier niet kunnen zijn. Zegen alle zieken, Heren. We noemden elkaar zojuist een aantal namen van patiënten die in een ziekenhuis verblijven. Heren, u weet hun aller conditie, u weet hun toestand, u weet wat ze nodig hebben. Schenk dat dan uit uw genadevolheid. Juist in dagen van ziekte en beproeving kan een mens er zo heel dichtbij bepaald worden en zo heel sterk aan herinnerd worden dat we diep afhankelijke mensen zijn. Als we bewusteloos raken en als wel allerlei dingen gedaan worden, maar als we maar niet uit de coma wakker worden. Of als we voor een operatie liggen en ons helemaal moeten overgeven. Of als er een ernstige ziekte is waar de dokter ook niet goed raad op weet en waar wel van alles en nog wat gedaan wordt in onderzoek, maar waar als het erop aankomt toch eigenlijk het middel misschien zo heel moeilijk te vinden is. Heren, juist in zulke omstandigheden wordt de mens zijn kleinheid gewaar en zijn nietigheid. En dan als er zorgen komen en als onze eigen machteloosheid zo duidelijk voor ons staat. En als we dat in de familiekring ook nog eens een keer ondervinden. Dat we wel graag wat zouden willen doen, maar niets kunnen doen. Ach, dan worden we teruggeworpen op u de Heere. Geef dat al die beproefden en dat al die zieken met hun familieleden zich inderdaad dan maar mogen leren verlaten op u. En leren hopen op uw heil en leren smeken om uw hulp. En om uw uitkomst. En mag zo ondervonden worden, Heere, dat u ook nu nog een hoorder der gebeden zijt. Zegen uw woord overal. Sterk uw knechten die gij roept en die gij zendt, bekwaam ze. En geef dat zij in diepe afhankelijkheid dit werk mogen verrichten. En wilt gij ook vandaag nog uw Sion bouwen. Wilt gij vandaag ook nog zondaren bekeren. Uw volk onderhouden. Voeden met het brood des levens, uw geest krachtig en heerlijk doen werken, overal waar dat woord gebracht wordt. En verheerlijk uzelf dan, Heere, in het werk van uw handen. Als we u deze dingen en meer vragen, dan moeten wij u daarbij belijden dat wij niets verdiend hebben. Alles wat wij bidden en alles wat we nodig hebben, is door ons ook verzondigd. In de afgelopen week en trouwens in heel ons leven. En we hebben zoveel gedaan wat niet mocht en wat niet kon en wat voor uw aangezicht ook niet bestaan kan. En wat hebben we vergevende genade nodig. Wat is het bloed van Christus onmisbaar. Heere, geef dat het ons allen inderdaad onmisbaar mag zijn. En dat we er naartoe mogen vluchten voor het eerst of bij vernieuwing. Om daar behoudenis te vinden en vergeving. En vrijspraak en reiniging. Schenk ons dan de vervulling van onze noden. In de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu met elkaar zingen uit de 84ste psalm. En daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 84... Het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. David, de koning van Israël, weet dat zijn einde dichterbij gekomen is, zeer nabij gekomen is. En hij moet afscheid gaan nemen, hij moet zijn taak neer gaan leggen. Dat gaat hij ook doen. En bij die gelegenheid roept hij al zijn voorname ambtenaren en dienaren tot zich in zijn paleis om ze nog één keer toe te spreken en om ze nog één keer adviezen te geven. Om ze te vertellen dat het zo belangrijk is dat zij bij al hun werk in dienst van het volk van Israël zich zullen laten leiden door het woord van de Heere. Ja, alleen in die weg mogen ze zegen voor zichzelf en voor het volk verwachten. Alleen in die weg, die de weg der gehoorzaamheid aan de inzettingen en aan de rechten van de Heere is. Hij bindt het ze dan ook op het hart, zijn ambtenaren en de leiders van het volk, dat ze de Heere zullen zoeken. En dat zij zo ook in dat zoeken en dienen van de Heere het volk zullen voorgaan. En dan als hij tot zijn ambtenaren, tot zijn dienaren gesproken heeft, dan richt hij zich bijzonder tot zijn eigen zoon, zijn opvolger. Dat moet toch wel een plechtig moment geweest zijn. Salomo was daar dus bij. En nadat David eerst tot die mensen, tot die leiders van het volk gesproken had, en Salomo daarbij ook toehoorde, krijgt nu Salomo zelf een beurt. En richt de koning zich heel speciaal en dat dus onder vele getuigen tot zijn eigen zoon. Die anderen zijn daarbij en die horen dus wat Salomo ook te horen krijgt, wat David tot hem zegt. En juist de aanwezigheid van die vele anderen maakt het moment des te plechtiger. Des te ingrijpender. Natuurlijk, die woorden waren dezelfde geweest als David ze gesproken had. Privé in een onderhoud onder vier ogen met zijn zoon Salomo. Dan waren die woorden dezelfde geweest. En dan was de ernst waarmee David gesproken had ook dezelfde geweest. Maar nu het gebeurt onder vele getuigen, nu ligt er nog meer accent op en nu krijgt het nog diepere ernst. En nu wordt het nog ingrijpender. Voor Salomo, maar ook voor die anderen die het mogen horen wat David zijn zoon zegt. En die woorden dan die David tot Salomo spreekt, die zijn door de Heere bewaard gebleven in de Heilige Schrift. En ze komen vandaag tot ons allen, maar bijzonder natuurlijk ook tot deze belijdeniscategezanten. Die dit advies van David aan zijn zoon Salomo meekrijgen vanuit het woord van God. En dat, net als dat Salomo het meekreeg, onder vele getuigen. Dat maakt het ook voor hen des te ernstiger. Dat er zoveel bij zijn die het meeluisteren en die er getuigen van zijn. Wat is dat woord van David aan Salomo dan? Wel, we volgen het op de voet. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uw vaders. En dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Twee werkwoorden, ken en dien. Ken de Heere en dien de Heere. Dat kennen voorop. Want zonder kennis van de Heere is er natuurlijk geen sprake van een dienen van de Heere. We moeten hem eerst kennen. Zullen we hem ooit kunnen dienen? En hoe kunnen wij hem kennen? Alleen als hij zich aan ons openbaart. Dat heeft hij gedaan. Dat had hij ook in de dagen van Salomo al gedaan. Zich geopenbaard aan zijn volk Israël. In het woord, in zijn wet, in de beloften. En voor zover de Heere zijn woord geopenbaard had en zijn wil bekendgemaakt had, kon Salomo inderdaad de Heere uit dat woord leren kennen. Maar als de Bijbel spreekt over kennen van de Heere, dan wordt er nooit alleen maar mee bedoeld dat we dan van allerlei dingen van de Heere weten. dat we weten wat hij gezegd heeft. Met andere woorden, dan bedoelt de Bijbel niet ons te zeggen dat het gaat om kennis die we in ons hoofd opstapelen en vergaderen. Dat hoort er wel bij en dat is zeker ook nodig en belangrijk. Maar het Bijbelse kennen is altijd nog een stapje verder en dat gaat nog een tree dieper. Dat is een ondervindelijk kennen. Kennen van de Heere, dat is niet alleen maar zo nu en dan de Bijbel lezen en dan wat feiten opzamelen in je verstand en in je intellect. Maar het kennen van de Heere is het omgaan met de Heere. Het kennen van hem vanuit de verborgen omgang, vanuit die hele persoonlijke bemoeienissen die God met een mens heeft en die een mens nu met de Heere mag hebben. Van die werkzaamheden die plaatsvinden in de stilte, in het verborgene. Als de Heere door zijn Heilige Geest zijn woord aan onze harten toepast en als hij tot onze ziel spreekt, en als zo zijn woord in ons leven gaat worden, niet alleen maar een boek, niet alleen maar een verzameling boeken, maar als zijn woord in ons leven gaat worden en als wij het zodanig ook ondervinden, een kracht Gods tot zaligheid. Nou, dat is het waar David zijn zoon Salomo allereerst toe aanspoort. Dat hij de Heere zal kennen, dat hij zal zoeken, de openbaring Gods, dat hij zal zoeken, en dat gaat nog verder, de verborgen omgang met de Heere. Om zo heel persoonlijk die God keer op keer te ontmoeten en hem tot onze ziel te horen spreken. En van daaruit en daarmee verbonden dat tweede, dien de Heer. Dat is gehoorzaam hem. Wandel in zijn wegen. Dat kan natuurlijk niet, ik zei dat al, zonder dat kennen. Maar als dat er is, dan ook dat tweede. Wees die God nu gehoorzaam. Ga nu in zijn weg. Heb nu eerbied voor zijn wil. Laat uw leven nu ook voortdurend bepaald worden bij alles wat ge doet en wat ge niet doet. Door die bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Anders gezegd, waartoe spoort David zijn zoon Salomo aan in dit uur van afscheid? Hij spoort hem aan tot geloof en tot gehoorzaamheid. Tot een leven in waarachtig geloof en vertrouwen op de Heere en tot een leven van gehoorzaamheid en van gewillige dienst en van toewijding aan de Heere. En dan voegt David daaraan toe dat Salomo niet tevreden mag zijn met dit nu zo af en toe eens te doen. Met dit zo af en toe op een bepaald moment of in bepaalde omstandigheden van je leven in praktijk te brengen. Kennen van de Heere en dienen van de Heere. Dat moet gebeuren, zo zegt de koning tegen zijn zoon, met een volkomen hart. En met een willige ziel. Dus niet een beetje. Niet zo nu en dan, als het eens uitkomt en als je er misschien behoefte aan gevoelt, maar met een volkomen hart en met een gewillig gemaakte ziel. Natuurlijk, David kan toch niet anders zeggen tegen Salomo. Hij kan toch tegen zijn zoon Salomo niet zeggen, jongen, probeer dat nou eens. Doe nu eens je best om de Heere te kennen. En doe nu je best eens om God te dienen. Kan dat advies ooit aan een mens meegegeven worden dat hij zijn best moet doen en dat hij het maar proberen moet? Alsof God met een beetje gehoorzaamheid van onze kant tevreden zou zijn. En alsof de Heere met een beetje vertrouwen genoegen zou nemen. Vraag de almachtige schepper die ons leven onderhouden heeft tot nog toe. En die ons alles geschonken heeft wat wij voor dit leven nodig hebben. En die ons bovendien ook nog zijn heilig woord gegeven heeft. En de prediking van dat woord en de middelen der genade. Vraagt die grote en heerlijke God aan wie wij alles te danken hebben. Een klein beetje van ons. Is hij daarmee tevreden? Met een hoekje van ons hart. Met een paar hoekjes van ons hart, met een dag van de week of met een paar dagen van de week. Hij vraagt dat we hem dienen en hij kan toch niet minder vragen dat we hem dienen met een volkomen hart, met alles wat erin is. En met alles wat we zijn en wat we kregen en wat we dankzij hem bezitten. En dat we hem dienen met een gewillige ziel. Niet onwillig, niet met een ziel die er iedere keer weer toe opgezweept moet worden. Met een ziel die iedere keer weer zoveel aansporingen nodig heeft. Met een ziel die eigenlijk toch liever een andere kant uit wil. Met een ziel die liever toch eigen begeerte wil volgen. De Heere vraagt geen gedwongen, geen afgedwongen dienst. Maar hij heeft er recht op en omdat hij er recht op heeft, vraagt hij dat ook. Dat we hem kennen en dienen met een volkomen hart en met een willige ziel. Geen halfheid. Geen dienen van de Heere gecombineerd, een onmogelijke combinatie overigens, met het dienen van de mammon. Geen dienen van de Heere gecombineerd met een dienen van de wereld. Geen hinken op twee gedachten. Enfin, u herkent al die waarschuwingen en al die woorden wel die de schrift ons in dat verband ook geeft. Niemand kan twee heren dienen. Je kunt je hart niet verdelen. En je kunt je leven niet splitsen. Het is niet mogelijk om echt God te dienen en tegelijkertijd de wereld te vriend te houden. Als we een vriend van de wereld willen zijn, Jacobus zegt het zonder aarzelen, dan worden we een vijand van God gesteld. En hiermee is dan tegelijkertijd, vanuit het licht van dat woord, van dat advies van David aan Salomo, hiermee is tegelijkertijd Gods eigen oordeel uitgesproken over de godsdienst van heel wat mensen. De godsdienst van heel wat mensen. Het dienen van de Heer in het leven van heel wat mensen heeft voor God geen enkele waarde. Waarom niet? Omdat het een dienen is met een half hart. Omdat het een gehoorzaamheid is met een onwillige ziel. Nou ja, af en toe wil je dan nog eens wat. Maar niet zoals de Heer er recht op heeft. Omdat veler godsdienst alleen maar vorm is. Omdat velen alleen maar tot de Heere naderen met hun lippen zonder dat hun hart zich eraan paart. Omdat het uiterlijk is en meer niet. Omdat God wel een plaatsje mag hebben in hun leven, ook nog wel in hun hart. Maar ergens daar waar God geen kwaad kan doen. En waar God hun eigen plannen niet doorkruist. Maar het is zo. David overdrijft het niet. Hij heeft het in zijn eigen leven ook geleerd. Dat als wij God maar half dienen. En als wij een combinatie zoeken tussen de dienst van de Heere en het volgen van de lusten van ons eigen hart. Dat de mens in de strik valt en dat er niets van hem terechtkomt. En dat hij de gunst van God, zo die hij ooit al gehad heeft, nog kwijtraakt ook. En dan, als David dit accent gelegd heeft, ken de Heere, dien de Heere, maar doe het met een volkomen hart en met een willige ziel. Dan geeft David daar ook argumenten voor. Want, zo zegt hij, de Heere doorzoekt alle harten. En hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Kijk eens, zo zegt David tegen Salomo, je kunt tenslotte de mensen nog wel wat wijs maken, maar God niet. Je kunt door een mooie buitenkant en door een prachtige belijdenis en door uiterlijk ook nog een mooie godvruchtige levenswandel anderen de indruk geven dat het wel in orde is in uw leven. Maar God ziet dieper. God ziet de binnenkant. God kent het hart. Hij doorzoekt het. Hij zoekt links en rechts en in alle hoeken en verborgen spleten van ons hart, om het zo eens te zeggen, wat hij daar vindt en wat hij daar vindt en wat hij daar vindt. En de Heere verstaat ook het gedichtsel der gedachten. Wat de mens in het verborgene denkt en bepeinst en overlegt en waar hij misschien met een ander nooit met één woord over spreekt. Gedachten die nooit de vorm van woorden aannemen, laat staan de vorm van daden, maar God kent ze. Wat in de stilte, wat in de eenzaamheid overdacht en bepeinst wordt, het is voor de Heere, de alwetende God, allemaal naakt en geopend. En zo weet de Heere, zo zegt David tegen Salomo ook, wat uw godsdienst waard is, mijn zoon. De Heere weet precies wat uw belijdenis waard is. De Heere weet precies wat uw gebed waard is. De Heere weet wat uw geloof waard is. De Heere weet dat allemaal. En als het niet recht is en als het niet waar is en als het niet oprecht gemeend is, weet hij dat ook. En als er verkeerde motieven in het spel zijn en als er dingen in zitten en bijgemengd zijn die voor hem niet kunnen bestaan, en als u uw hart toch verdeelt tussen de Heere en tussen de wereld, ook al weet u dat voor de buitenwereld, voor de mensen te camoufleren en te verbergen, God de Heere ziet het. Hij weet het of u de naam van een christen draagt of dat u het hart van een christen hebt. Hij weet het of daar de waarachtige godsvrucht is of dat het alleen maar schijn is. Hij doorzoekt het hart. En je kunt God niet tevreden stellen, Salomo, met een mooi woord. Op een mooie dag te midden van vele getuigen gesproken. Hij kijkt naar de binnenkant. Hij kijkt in het verborgene. En dat is een ontzaglijk woord. Ik zei zo pas al, juist ook door het feit dat er getuigen bij zijn, als Salomo door zijn vader uiterst eerlijk behandeld wordt. En als Salomo van zijn vader te horen krijgt dat het maar niet zo gaat en dat het maar niet zo snel in orde is, maar dat het om oprechtheid en waarheid gaat. Dat het gaat om ongeveinsdheid en eerlijkheid in een oprecht gemaakt hart. En God weet dat. Juist als Salomo door zijn vader zo behandeld wordt, dan stel ik me voor dat het stil geworden is in die zaal in het paleis. En dat al die knechten van David in stilte, met ontzag, met respect, met eerbied geluisterd hebben naar dat woord van de koning tot zijn zoon. En dan in de tweede plaats geeft David ook nog dit advies. Als hij het argument gebruikt heeft dat de Heere oprechtheid en waarheid zoekt omdat hij de kenner der harten en de proever der nieren is, geeft hij aan Salomo nog deze woorden mee. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal tot in eeuwigheid u verstoten. Een belofte, dat is het eerste. En een bedreiging. Een belofte dat als Salomo van harte de Heere zoekt, de Heere zich zal laten vinden. Hoe weet David dat? Omdat God dat gezegd heeft. Hoe kan David dat aan Salomo doorgeven? Omdat de Heere het gezegd heeft en ook omdat David het in zijn eigen leven heeft leren kennen. Zeker, God beloont het zoeken van hen die het in waarheid om hem te doen is. Hij laat zich niet onbetuigd. Hij stuurt zulke niet weg. Hij laat ze niet aan hun lot over. Als Salomo en wie het dan ook is en hoe hij dan ook heten mag, de Heere zoekt. De zekerheid van het woord van God staat er zelf garant voor. Dan zal de Heere zich ook laten vinden. Maar de andere kant is net zo waar. Als daar iemand is, en of het nou Salomo is of wie dan ook. Als er iemand is die de Heere verlaat. Die toch weer op eigen gekozen wegen gaat. Ook al heeft hij misschien een poosje in de weg van de gehoorzaamheid gelopen. Als die dan toch de Heere de rug toekeert. Als hij dan toch zich weer begeeft naar zijn eigen gekozen wegen. Dan moet hij het weten. Dan staat dat ook vast. Dan heeft God dat ook gezegd. En dat is net zo waar. En dat is net zo zeker. Dan gaat de Heere zo iemand tot in eeuwigheid verstoten. Dan is er voor zo een geen hoop en geen verwachting als hij voortgaat in de weg die verder en verder bij de Heere vandaan voert. Als hij voortgaat op een weg waarop geen zegen en geen heil te verwachten is. Nou, zo handelt David met zijn zoon Salomo. Dat is eerlijk, zei ik al. Want David heeft het in zijn eigen leven geleerd en ik wijs daar met name op omdat dat in de tekst ook terugkomt. Want u hebt het misschien wel gemerkt, ik heb er nog geen woord van gezegd, maar de tekst begint wel zo. Het woord van aansporing aan Salomo begint wel zo. Gij, mijn zoon Salomo, ken de God uws vaders. Dat wil zeggen, David legt tegelijkertijd een verband tussen wat hij nu zegt en wat hij in zijn eigen leven heeft leren kennen. Het is maar niet een advies op een afstand, het is maar niet het advies van een richtingaanwijzer. Het is maar niet het advies van iemand die er alleen maar theoretisch over spreken kan. Het is het advies van iemand die zelf die God heeft mogen leren zoeken. En die hem zelf heeft mogen leren kennen en die hem zelf heeft mogen leren dienen. Maar die het in zijn leven ook geleerd heeft dat de Heere niet tevreden te stellen is met half feit en met een kwart of met driekwart gehoorzaamheid. David heeft het in zijn leven ook geleerd dat als je de Heere zoekt, hij zich laat vinden. Maar hij heeft het ook geleerd. Dat als je hem verlaat, hij je verstoot. En Gode zij dank, maar alleen dankzij de genade Gods is het in Davids leven niet zo ver gekomen dat hij tot in eeuwigheid verstoten werd. Wat hij wel verdiend had, als we op zijn zonde en op zijn ongerechtigheden letten. Maar dankzij vrije genade en goddelijke ontferming heeft de Heere dat afgedwaalde schaap en die mens die hem verlaten had toch nog weer teruggehaald en in zijn gemeenschap hersteld. Maar oh, als God niet getrouw geweest was. Als hij David had laten gaan op de weg van de verlating van de Heere, dan was het waar geworden wat hier door David zo ernstig tegen zijn zoon gezegd wordt. Dan zou David ook tot in eeuwigheid verloren zijn geweest. Omdat God hem dan prijs gegeven had. Dus het zijn geen afgetrokken woorden van een man die er geen verstand van heeft. Het zijn de woorden van iemand die de Heere zelf heeft leren kennen. En die het ook geleerd heeft. Door schade en schande, moet ik erbij zeggen. Met vallen en opstaan. Die het geleerd heeft. Wat het is om de Heere te kennen. En om de Heere te dienen. En toch, met alle gebrekken, met alle tekortkomingen, die het toch geleerd heeft om in de oprechtheid des harten en in de waarachtigheid met de gewilligheid van zijn ziel bij de Heere te zoeken. En dan is het nog een keer intiemer, als je er ook nog een keer op let, dat het de eigen vader van deze koning, van deze toekomstige koning Salomo is. Mijn zoon Salomo. En wat zou David het zijn zoon gunnen? Vanuit de eigen beleving gunt hij zijn kind toch niets minder en niets beters dan dat zijn zoon diezelfde God mag kennen en dienen en dat hij dat mag doen in oprechtheid en in waarheid. Wel nu, dat is wat het woord van onze tekst betreft, zoals het lag in de tijd van Salomo, toen daar bij dat afscheid van de koning al die mensen daar getuigen van waren dat Salomo zo aangesproken werd. Het is een woord ook voor vandaag. Het is een woord voor ons allen. Natuurlijk voor ons allen. Het gaat niet om 20 mensen in de kerk. Die mogen dan op een bijzondere stoel zitten vanmorgen. En die mogen een bijzonder moment beleven. Maar het gaat om ons allemaal. De oproep is de aansporing, het vermaan. Dat we allemaal de Heere zullen kennen. En dat wij allemaal hem zullen dienen. En zoals David dat tegen Salomo zei, met een volkomen hart. O, wees toch niet tevreden met halfheid. En met zo'n half gebakken godsdienst, waar de wereld nog helemaal doorheen gekleefd en gekneed zit. Heeft voor God geen waarde, heeft voor uw arme ziel ook geen waarde. U komt ermee bedrogen uit. Geloof het toch niet dat je kunt combineren. En dat je samen kunt voegen wat zo tegengesteld is. Christus en Belial, God en de wereld, Jeruzalem en Athene, de vrezen des Heren en de gehoorzaamheid aan de macht van de zonde. Het is niet te verenigen en we kunnen er niet mee voor God bestaan en de eeuwigheid er niet mee aandoen. Dien de Heren met een volkomen hart. En met een gewillige ziel. Houd er toch rekening mee. Gemeente, laten we dat ons laten gezeggen vanuit het woord van de Heere. Dat de Heere het hart doorzoekt. En dat de Heere het gedichtsel der gedachten verstaat. Laten we toch bedenken dat het om die volkomen toewijding gaat. U zegt, maar dan vraagt de Heere te veel. Dat kan geen mens opbrengen. En dat kunnen deze belijdeniscategezanten ook niet opbrengen. Met een volkomen hart de Heere dienen. Met een gewillige ziel de Heere dienen. Dat kon Salomo niet, dat kon David zelf ook niet. We zagen het zo pas al. Ja. Vraagt de Heere dan te veel? Niet te veel als je het van zijn kant beziet. Maar wel te veel als we het van onze eigen krachten uit zouden moeten doen. Dan wel. Dan gaat dat verre onze krachten te boven. Ach, wat is een mens in staat te doen al met al? Hij heeft er van nature niet eens zin in om God te kennen en te dienen. Niet eens zin in. Dan is het zijn belijdenis. Ja, dat is ook een belijdenis. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan spreekt hij daarin uit, dan beleidt hij daarmee dat hij liever een andere koning dient en liever een andere heer heeft. Dat is wat de mens van nature doet. En als hij door genade al veranderd is, ach, dan blijft er nog zoveel zonde en zwakheid en verdorvenheid en verkeerdheid in zijn hart over, dat je niet eens kunt spreken, niet eens kunt denken aan een volkomen hart. Wie zou dat hebben? Ja, de verlosten in de hemel. De mensen die van alle zonde en schuld ontslagen zijn. En die nu het lam mogen volgen waar hij ook heen gaat. Die hebben geen last van zonde en van twijfel en van ongeloof en van verkeerdheid meer. Die hebben geen last meer van allerlei waardoor ze afgetrokken worden van de Heer. En waardoor hun aandacht voor het woord van de Heer verslapt en wegvalt. Maar zolang we in dit leven zijn, hoe kan David het van zijn zoon vragen? Hoe kan het in het woord van God geschreven staan? Hoe kan het van mensen, hoe kan het van belijdeniscategezanten gevraagd worden en verwacht worden dat ze de Heere kennen en dienen met een volkomen hart en met een gewillige ziel? En toch doen wij geen streep, doen wij geen accent, doen wij geen letter van deze aansporing af. Waarom niet? Hierom niet. Alleen al hierom niet. Omdat de Heere het hart doorzoekt. en omdat hij het gedichtsel der gedachten kent. En God vraagt het volkomene. Ja. En daar ontkomt vanmorgen niemand aan. Daar ontkomt ook niemand van deze 20 aan. God vraagt het volkomene. Een volkomen hart. Een gewillige ziel. En dat maakt het dus eigenlijk helemaal onmogelijk voor deze, maar voor ons allemaal, om oprecht belijdenis te doen. Zeg dat dan maar eerlijk. Zeg het ook maar eerlijk tegen de Heer. Heere, u vraagt veel meer dan we kunnen opbrengen en kunnen volbrengen. U vraagt het onmogelijke. En zelfs al zou ik in een van de beste ogenblikken van mijn leven zo belijdenis kunnen doen, door de overwinnende en overweldigende genade, dat ik geen andere keuze en geen andere begeerte heb dan u echt helemaal met heel mijn ziel en met heel mijn bestaan te dienen en te vrezen, te volgen en te eren, dan leert de praktijk me dat het morgen en overmorgen en een week later en een jaar later soms heel anders kan zijn. En dat de zonde en de ongerechtigheid weer helemaal de overhand kunnen krijgen. En dat de twijfels weer oprijzen en dat het ongeloof nooit uitgeroeid wordt in mijn leven. En dat mijn hart niet en nooit volkomen is en dat mijn ziel nooit helemaal gewillig is. En Heere, als u als de kenner van mijn hart dat weet, waar kan ik dan me verschuilen en verbergen? Dan kan ik nergens veilig zijn als u het volmaakte van me vraagt. En als u dat blijft vragen, Heere, dan kan ik geen belijdenis doen. En al zou ik het ooit in mijn leven eens een keer kunnen doen, dan kan ik het nooit waarmaken. En dan zal ik als een leugenaar en als een huichelaar nog voor de dag komen. Want ik heb geen volkomen hart en ik heb geen gewillige ziel. En ik moet dat toch hebben, want u vraagt daarnaar en u vraagt niet minder. Zo ligt het. Belijdenis doen is een onmogelijke zaak. Omdat het gedaan moet worden door zondige mensen. Met een boos en een verdorven hart. Jongelui, ik hoop dat je dat goed beseft. En dat dat goed tot je doordringt. Dat wat je vanmorgen doet in de kerk eigenlijk een onmogelijkheid is. Omdat je hier zit als mensenkinderen. In zonde ontvangen. En in ongerechtigheid geboren. Met een leugenachtig en met een ongelovig hart. En met een bestaan dat niet deugt. Kijk alleen maar in de korte periode van je leven die je tot nog toe geleefd hebt terug. En als je eerlijk gemaakt bent voor God, dan moet je zeggen, hier en daar en op zoveel andere plaatsen, het deugt niet, het was niet wat het was. En het was niet wat het wezen moest ook. En ik kan voor God niet bestaan. En morgen en volgend jaar, je draagt dat hart met je mee en je draagt die boosheid met je mee. En volkomen de Heere dienen, en dat is nodig. Dat moet. Je moet niet tegen jezelf zeggen, nou ik zal het proberen, ik zal mijn best doen, ik zal me inspannen. Ik zal de weg der middelen gebruiken enzovoort enzovoort. Alsof het daarmee gered is. Je kunt God niet afschepen met een beetje gehoorzaamheid. En je kunt God niet behagen met een beetje geloof en met een beetje ernst en met een beetje ijver. Hij vraagt alles en als hij niet alles krijgt, wil hij niets hebben. Wie kan dan zalig worden? Nou laten we die vraag maar stellen. Zover bracht de Heere Jezus zijn discipelen ook. Wie kan dan zalig worden? En toen zei de Heere Jezus, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wie kan dan belijdenis doen? Dan zegt de Heere Jezus vanmorgen, als je er echt mee in de knoop komt, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En ik denk dat Salomo, dat David dat aanvoelde. Als hij zijn zoon Salomo voor deze werkelijkheden plaatst, dat hij dan aanvoelt dat Salomo wel eens zou kunnen zeggen, vader, maar dat kan ik niet. En als God dat dan toch van me vraagt, dan kan ik het echt niet. En toen zei David, luister eens mijn zoon, indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden.
Indien je echt beseft dat je buiten en zonder die God niet kunt. En als je van daaruit hem zoekt en zoekt met ingespannen krachten. Dan staat er zijn belofte. Dan staat er dat gegarandeerde woord. Dan staat er dat eigen woord van God. Dan zal hij zich laten vinden. Mensen die zoeken en natuurlijk zoeken met ingespannen krachten. Zoeken zoals die vrouw deed uit de gelijkenis. Die een penning van de 10 penningen kwijt was. En toen hadden die andere 9 ook geen waarde meer voor haar. En wat deed ze? Ze ging zoeken. Ze ging zoeken. Ze ging het hele huis met bezem keren, staat er in de gelijkenis. Want ze moest en ze zou die verloren penning terug hebben. Er was maar 1 hartstocht. Er was maar 1 ding waardoor ze bezet en bezeten was. Er was maar 1 ding waar ze mee bezig kon zijn. En de buurvrouw kon er vragen om een kop koffie te gaan drinken. En ze zei, nee, ik moet zoeken. En de kinderen konden komen en die zeggen, moeder, ga je mee winkelen? Nee, zegt ze, ik moet zoeken. Want ik ben die penning kwijt en dat is het. Het enige wat telt en het enige wat waarde heeft. Wie zo in zijn leven al de andere dingen opzij weet te zetten. En wie zo door die ene begeerte gedreven wordt om de Here te mogen kennen. Om hem tot zijn deel te mogen hebben. Om bij hem te mogen schuilen. Om op hem te mogen hopen. Om in dat bloed van Christus vergeving en verlossing te vinden. Die zal, God zegt het immers zelf, die zal vinden. Een onmogelijke opgave om belijdenis te doen, ja. Van onze kant bekeken. Vanuit je eigen hart bekeken. Vanuit je eigen instelling bekeken. Maar van Gods kant uit toch mogelijk. Toch mogelijk, omdat hij zich wil laten vinden door mensen die hem zoeken. En nog meer. En dat heeft David aan Salomo zo volkomen nog niet kunnen openbaren, omdat dat nog in al zijn omvang aan David zelf nog niet was geopenbaard. Want het was allemaal nog Oude Testament. Maar nog meer, en dat mogen we vanuit het Nieuwe Testament er nu ook bij gaan betrekken. Nog meer, omdat er 1 geweest is die God gekend heeft en gediend heeft met een volkomen hart. En met een gewillige ziel. Er is er 1 geweest die belijdenis afgelegd heeft. En die nooit 1 ogenblik op zijn belijdenis teruggekomen is. En die het woord dat hij gesproken heeft teruggevraagd heeft. En die is er 1 geweest die nog nooit 1 keer in zijn ogenblik ontrouw geworden is. Aan zijn woord, aan zijn toezegging. Er is er 1 geweest die een hart heeft. Waar alle hoeken en schuilhoeken voor de Here opengelegen hebben. Er is er 1 geweest die gediend heeft, de Here gediend heeft, met een altijd dag en nacht gewillige ziel. Dat was een andere zoon van David. De Here Jezus Christus zelf. En dat was de eigen zoon van God. Nooit ontbrak er aan zijn gehoorzaamheid iets. En toen hij als de gehoorzame en als de volkomen gewillige borg en zaligmaker in deze wereld kwam. Toen kwam hij niet alleen maar om gehoorzaam en gewillig te zijn. Maar toen kwam hij om zelfs gehoorzaam te worden tot de dood des kruises. En daarin heeft hij al de onwilligheid. En al de onvolkomenheid en al de ongerechtigheid van heel zijn volk verzoend. Kijk eens, ik zei zo pas, als David dit advies geeft aan Salomo, dan denkt hij terug aan zijn eigen leven. En ik kan het gelukkig zeggen, ken de God uw vaders. Gelukkig als die dat zeggen kan. En gelukkig als vaders en moeders dat tegen hun kinderen zeggen kunnen. En gelukkig als kinderen het hun ouders kunnen horen zeggen, joh, dien de God van je vader. Ken de God van je moeder. Kunt u dat zeggen, ouders? Kunt u dat zeggen tegen uw kinderen? Als u ze aanspoort om de Here te zoeken en te dienen, kun je er dan bij zeggen, ken de God van je vader en dien de God van je moeder. Jongens en meisjes, heb je dat je vader en moeder wel eens horen zeggen? Kun je dat zien in hun leven, dat ze een God hebben? Dat ze een God hebben voor de tijd en dat ze een God hebben voor de eeuwigheid. En dat die God en de dienst van die God hen alles waard is. Kun je dat in het leven van je vader en moeder zien en kun je dat in de woorden en de gebeden van je vader en moeder horen? Dat de Heere voor hen het allerhoogst en eeuwig goed is. Zo hoort het toch te wezen. Gemeente, ouders, grootouders, laat dat zo naar uw kinderen mogen doorklinken en doorstralen. En God geven dat onze kinderen dat mogen zien in het leven van hen die over hen gesteld zijn. Maar als David dan zo zijn eigen leven ziet, als hij dan zo zijn eigen leven ziet als een leven dat dankzij de genade Gods aan de Heere verbonden was. En dat hij daarom kan zeggen, dien en ken de God uw vaders. Ik zei zo pas, dan kan David dat alleen maar zeggen, terwijl er schaamte in zijn hart is. Hoe moet hij nu tegen Salomo zeggen, jongen, dien de Heere nou met een volkomen hart. Salomo zou kunnen zeggen, als het helemaal verkeerd wil, vader, heb u dat dan gedaan? De geschiedenis tussen u en mijn moeder. En toen dat oudste broertje van mij geboren werd uit ontucht, het kind leeft niet meer, maar ik heb dat hele verhaal gehoord. Mijn vader, hebt u God gediend met een volkomen hart? En wat kan David dan zeggen? Dan kan hij alleen maar zeggen, zoon, volg mij in dit opzicht niet. Nee, dat kan hij niet alleen zeggen. Hij kon ook nog wat meer zeggen. En daar heeft hij van getuigd in de psalm. En daar heeft Salomo ook kennis van genomen. Wel zalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. En toen kwam David, al had hij er nog niet zo'n helder zicht op als dat de nieuwtestamentische gelovige dat mag hebben. Maar toen kwam David toch terecht bij die borg en zaligmaker die volmaakt gehoorzaamd heeft. En die ook gehoorzaam geworden is tot aan de dood van het kruis. En die al die onvolmaaktheden en al die ongerechtigheden en al die boosheden en al dat ongeloof van David. En van alle die toch met David een oprecht en waar geloof ontvangen hebben, gedragen heeft op het hout van het kruis. En die er verzoening voor gedaan heeft. En die met zijn onschuld hun zonden bedekt. En die met zijn reinheid hun reinheid wegneemt. Belijdenis doen, is dat een onmogelijke opdracht? Ja, het is een onmogelijk werk. Want we kunnen het nooit volbrengen. En de enige wijze om het op de rechte wijze te doen. De enige weg om het eerlijk en om het hopend en om het vertrouwend en om het gelovig te doen, is als onze ogen niet op onszelf gericht zijn en op onze eigen voornemens en op onze eigen wil die we wel zullen gebruiken, want er komt niets van terecht. Maar als onze ogen gericht zijn op de hulp en de genade Gods in de gekruisigde zaligmaker, in de Heere Jezus Christus. Want in hem is kracht om hem, om God te dienen. En in hem is kracht om God te kennen. En in hem is genade, zelfs genade, om het in oprechtheid en in waarheid te doen. En in hem is meer dan die kracht. In hem is meer dan wat zijn geest verleent aan het oprecht gemaakte hart. In hem is ook de kracht tot verzoening en tot vergeving. In hem is alles wat een ellendig zondaar nodig heeft. En vandaar dat belijdenis doen alleen dan mogelijk is. Als we het doen ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en die zo voorgegaan is, en die zo zondaren met zich meetrekt, en die zo zondaren toch vrijmoedigheid geeft. Maar nogmaals, de Heere doorzoekt het hart. De Heere kent het gedichtsel van de gedachten. Oprechtheid en waarheid. In het spreken en in het zien op hem. In het vluchten tot hem en in het hopen op zijn genade. Dat is het wat we nodig hebben. Ook jullie. En dat is de weg. Dat is de weg voor mensen die het zelf niet kunnen. Mensen die dat ook moeten erkennen en belijden. Heer, ik ga belijdenis doen. Maar ik kan het eigenlijk beter niet doen. Als ik het tenminste van mezelf en van mijn eigen getrouwheid en eerlijkheid moet verwachten. Kan ik beter mijn mond houden. En toch, Heere, en dat is de enige weg voor jullie. Toch om de verdiensten van Christus en door de genade van Christus en met het oog op de geest van Christus. Zo en zo alleen durf ik, bevend en aarzelend als ik naar mezelf kijk, toch ja zeggen, God geven, dat dat zo in je hart mag leven. Amen. Psalm 143, het tiende vers. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan? Het is zover. Je hebt een half jaar lang de belijdeniscategorisatie gevolgd. Je hebt in de afgelopen periode een paar maal een ontmoeting met de kerkenraad gehad. Je hebt een paar maal bezoek van de kerkenraad van de wijkouderlingen gehad. We hebben over diverse dingen uit de leer van de kerk gesproken. We hebben gesproken over jullie motieven, over jullie beweegredenen om te doen, om te komen tot het doen van belijdenis. Je bent door de kerkenraad onderzocht, je bent aan de gemeente een en andermaal voorgesteld. Je bent door de gemeente geapprobeerd, zoals dat heet. En vanmorgen mag je hier in Gods huis voor de preekstoel staan, in bijzijn van vele getuigen. Mensen die gekomen zijn om dit uur met jullie mee te maken, familieleden, kennissen en vrienden, de gemeente. Ik heb het belangrijkste nog niet gezegd. Je staat hier voor Gods aangezicht. En anderen, wij allen zijn met jullie voor dat aangezicht van de Heere vergaderd. Maar op jullie komt op dit moment op een hele bijzondere manier deze werkelijkheid aan, deze ernst. Voor Gods heilig oor ga je een belofte afleggen.
voor het oor van die God die alwetend en alziende is. Die weet wat er leeft in je hart. Die ook weet als er eerlijkheid en oprechtheid in je hart is. Die het ook weet, en ik hoop dat dat bij jullie allemaal zo mag zijn, dat er in je hart de hartelijke begeerte is: Heere, mag ik u door uw genade kennen? Wilt u zich door uw Heilige Geest aan mij meer en meer openbaren? Die het ook weet als je met je zonde geen raad meer weet. En als je door je schuld getroffen bent. Die het ook weet als je dat bloed van Christus leerde nodig krijgen. Die het ook weet als je leerde hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nogmaals, ik hoop dat dat bij jullie allemaal zo mag zijn. En dat het echt een woord mag zijn waarvan je in dit plechtige ogenblik voor Gods aangezicht overtuigd en diep doordrongen zal zijn van de ernst ervan, maar dat het tegelijk als een gebed tot de Heere mag opklinken. Heere, ik zeg het nu. Twee letters maar. Eén enkel kort woordje maar. Maar wilt u mij door uw Heilige Geest nu en altijd geven dat heil dat ik eruit en ernaar mag leven? Dan wordt het een gezegend uur. Dan wordt het een ogenblik waarop je straks je ja-woord zegt. Waarop je toch steeds weer met dankbaarheid mag terugzien. Als je je zo aan de Heere en aan de dienst van de Heere hebt mogen verbinden. Gemeente, als zij belijdenis hebben afgelegd, dan willen we met elkaar hen staande toezingen uit de 134e psalm, het derde vers, dat zeren zegen op u daal. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jullie antwoord? Jan Bakker. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Cornelia Bakker Visser. De Heere is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in der waarheid. Jacob Johannes de Boer. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Marijke Carmen Duiker. De Heere nu des vredes zelf, geven u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. Frederik Cornelis Kofferman. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Fokke Kramer. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Marretje Kramer Loosman. Maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Jannetje Kramer ben ik. Bid zonder ophouden. Reinier Kramer. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Jannie Jacoba Brouwer. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Tjeerd Lijstra. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Jan ter Napel. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Marretje Post. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Rijer Pieter ter Napel. Weeg de gang van uw voet en laat uw wegen wel bevestigd zijn. Hilda ter Napel Kramer. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Lauwe Pieter van Sloten. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. Janna Leentje van Slotenhoekstra. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Jelle Meindert Romkes. Opdat gij wandelt op de weg der goeden en houdt de paden der rechtvaardigen. Jannetje Romkes Bakker. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Hermina Jantina Weerstand. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Psalm 100. Samen bidden. Heren, we komen samen tot u in dit ogenblik waarin zojuist een aantal jonge mensen hun belijdenis hebben afgelegd. Een moment dat van bijzonder belang en van bijzonder gewicht was voor hen. Een moment ook dat voor hun familieleden en in het midden der gemeente ook een bijzonder ogenblik was. Toen ze ja zeiden, de belofte hebben afgelegd, dat ze in de leer standvastig zullen blijven, dat ze hun belijdenis met goede werken zullen versieren, niet in eigen kracht, maar met de hulp en in de kracht van de Heere door zijn Heilige Geest. Een moment, Heere, dat genoteerd staat hier op aarde, want vanaf dit ogenblik zijn ze belijdende leden, met de rechten daaraan verbonden. Een moment dat ook genoteerd staat in de hemel. U hebt dat woord ook gehoord. En u houdt hen eraan. Nu en hun leven lang. Danken we u ervoor, Heere, dat dat moment er mocht zijn. Dat u hen dit hebt willen geven. En dat u het in de gemeente hebt willen geven. Dat u het hen in het hart hebt willen geven, Heere, dat ze zich zo aan uw dienst begeerden te verbinden. lezen in de tijd waarin wij leven van kerkverlating, ook van jonge mensen, en het zijn er niet weinigen die u de rug toekeren. En wat is dat een ontzaggelijk ding, als we dat lezen in het licht van wat David tegen zijn zoon Salomo zei: zo gij hem verlaat, gij zult tot in eeuwigheid verstoten worden. En wat moet ons hart vervuld zijn met bewogenheid en met zorg voor die velen die van u afwijken en niet terugkeren. Want zij hebben geen heil en ze hebben geen zegen te verwachten. O God, wat is er in dat opzicht een nood, een geestelijke nood ook onder ons volk. En wat zijn er ook in het midden der gemeente die bezig zijn op die weg te gaan, die weg waarin ze verbroken zullen worden, het kan niet anders. Maar u hebt het aan deze jonge mensen gegeven, dat in een tijd van kerkverlating zij toch zich nog wilden aansluiten bij de gemeente. En zij nog uw dienst begeerden te kiezen. U zoekt ook in hun leven naar waarheid en oprechtheid. Mag het ja-woord dat ze gesproken hebben gestalte krijgen in hun leven. Wilt gij het door uw Heilige Geest en door de genade van uw Heilige Geest zelf maar getrouw doen vervullen. Ze zullen dat van zichzelf nooit kunnen, o God. En zo u dienen zoals u er recht op hebt. Ach, ze hoeven het niet te verwachten dat ze dat ooit kunnen opbrengen. En toch, bij u is het onmogelijke mogelijk, en dat door de verdiensten van de Heere Jezus. O Heere, bind dat op hun hart, dat ze bij hem moeten zijn. En dat ze alleen het van hem kunnen en mogen verwachten. En schrijf dat woord dan ook in hun ziel, wat David meegaf aan Salomo. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Heere, geef dat ze zo in het spoor van uw geboden, van uw inzettingen en van uw getuigenissen mogen gaan. En dat ze zo mensen van gebed mogen zijn. En dat ze ook omringd mogen worden door het gebed van hun ouders en in het midden der gemeente. En dat ze zo gesteld mogen worden tot sierlijke leden van uw kerk op aarde. Ja, dat ze bovenal mensen mogen zijn waarvan gij zegt: deze en die is aldaar geboren, en de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. O God, wij zijn diep afhankelijk voor ons ja-woord en voor de gehoorzaamheid daaraan. Diep afhankelijk voor geloof en voor gebed en voor getrouwheid en voor gehoorzaamheid. Diep afhankelijk van u en van uw Heilige Geest. Och, schonkt gij hun dan de hulp van uw geest. Mocht die hen op hun paden ten leidsman strekken, dan zouden ze inderdaad uw wet houden en onbevreesd leven. En dan zou ook geen schaamte hun aangezicht bedekken. Dan zouden ze in uw wegen getrouw voortgaan en uw inzettingen houden onbevreesd. Heren, we bidden u, zegen ze zo. Zegen hun ouders, hun familieleden. Zegen alle die om hen heen staan. Zegen ons als gemeente. Heere, we bidden u, leer ons allen voor het eerst of bij vernieuwing die goede, die onberouwelijke keuze doen. En bind het woord van vandaag op ons aller hart. Ook als dat woord zegt dat we met een half hart en met een gedeelde ziel niet kunnen volstaan. Ook als dat woord ons vraagt: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Heere, geef dat er toch ook vanuit de gemeente en vanuit het leven der gemeente meer en meer zichtbaar mag worden dat hier een volk is dat u in oprechtheid vreest en toebehoort. En dat met de wereld gedaan heeft, voor wie de wereld gekruisigd is en die zelf voor de wereld gekruisigd zijn. Om geen andere God te dienen dan u. En om geen andere zaligmaker te volgen dan u. En om geen andere geest te kennen waardoor we geregeerd worden dan de Heilige Geest. Schenk ons dat. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het derde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.